Het zal te gaan over de opstanding, de wederopstanding van het lichaam. We volgen daarbij vanmiddag Paulus in wat hij schrijft, heel uitleggend, heel beeldend in de eerste Korinthebrief. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe worden dan de doden opgewekt? Een vraag van Paulus die ook onze vraag zou kunnen zijn. Kunnen. Want ik denk tegelijkertijd, in alle eerlijkheid, het is nou niet echt een vraag waar een ieder van u iedere dag mee rond zal lopen. Het is niet echt een vraag die elk moment van het leven even dringend zal zijn. Hoewel, elke keer als u hier naar de kerk gaat, dan loopt u over de begraafplaats. En de ene keer, dan gaat dat misschien in een soort van gewoonte en je gaat naar de kerk. Dat is nu eenmaal de route, dat is de weg die je gaat. En op een ander moment, ja, dan kan het misschien ineens toch wat overvallen. Je loopt daar naast mensen die kort of veel langer geleden hier begraven zijn. Lichamen die aan de aarde zijn toevertrouwd. Gelovigen zoals wij. En soms als ik zelf inderdaad op een begraafplaats loop, dan zie je hier en daar de bordjes staan. De rechten op deze graven verlopen, deze graven worden geruimd. Wil toch maar zo vriendelijk zijn contact op te nemen als u belanghebbende bent. Of dat wordt nog sterker bij een crematie. Afscheid nemen, inderdaad. Stof tot stof, aarde tot aarde, as tot as. Er blijft niets over. Of een televisieprogramma op National Geographic of wat voor interessante zender dan ook, met een documentaire met opgravingen van 1000 of nog meer jaren geleden. En zie wat er van een mens overblijft. Wat botten, een schedel. En dat is het dan ook zo ongeveer. En als we proberen dat ook maar een beetje tot ons te laten doordringen, de realiteit daarvan. Want dat moeten we erkennen. Geloven is niet een kwestie van illusies. Geloven wil nooit iets zijn van een ontvluchten aan de realiteit. Integendeel, geloven, waarachtig geloven, is geworteld, diep geworteld in de realiteit. Dus ook in de realiteit van deze vergankelijkheid. Daar kunnen we uiteindelijk niet omheen. We zouden het misschien wel willen. En gevoelsmatig doen we het misschien ook. Het is geen plezierig gezicht soms. Maar toch. Het is niet anders. Dit is het leven. Wat dat betreft, als we kijken naar de apostolische geloofsbelijdenis, dan wordt het er in de loop van die belijdenis niet echt makkelijker op. Het begint met God als schepper. Nou, daar kunnen we misschien nog wel de nodige medestanders voor vinden. Ook mensen die hier niet direct in de kerk zouden komen. Maar als het gaat om Jezus, om de Heer Jezus, dan wordt het al een beetje moeilijker. Jezus als historische figuur, dat wil dan nog wel. En zelfs die gebeurtenissen die staan opgesomd over het kruis, ook dat zal nog wel. Maar de opstanding, of zoals we vanavond beleden hebben, dat hij is gekomen om ons heil, dat hij geleden heeft om ons, dat wordt al een stuk moeilijker. En als het dan gaat over de Heilige Geest, ja, dat is helemaal een lastig onderwerp, zo weinig grijpbaar. En als we dan vervolgens nog hebben over de kerk, dan wordt het helemaal moeilijk over een gemeenschap van heiligen, van gelovigen, echt gemeenschap. Oei, vergeving, niet makkelijk. En dan helemaal dat slot, Een wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ja, oei. Wat is dat dan? Hoe zit dat dan? Iets zoals wij hier vanmiddag zitten met ons lichaam, met alles wat we met ons meedragen, of toch iets anders? Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En dan zegt Paulus direct daarop, dwaas. En dat is ergens vreemd. Want die vraag is toch een reële vraag. Zo vreemd is dat niet om die te stellen. Is toch niet verboden. Waarom zegt Paulus dan dwaas? Ik denk hierom. Paulus is bang dat wij te veel in menselijke categorieën blijven denken. Dat wij te veel blijven denken en ook geloven, zoals wij hier ook vanmiddag bij elkaar gekomen zijn. We zouden misschien kunnen zeggen dat we ook als het gaat over iets wat uitermate aards lijkt, de opstanding van het lichaam, de materie, dat we dan toch snel te werelds, te aards denken. En Paulus wil ons als het ware bij de lurven grijpen en door dat dwaas, suffert druiloor, hij wil ons als het ware weg hebben uit al te aardse, uit al te natuurlijke redenering. Paulus brengt ons alleen al door dat woord op de hoogte, op de toonhoogte van het geloof. En als hij dat gedaan heeft, dan lijkt het alsof de aarde van ons geloven, de aarde van ons leven, voldoende is voorbereid. En dan kan Paulus in figuurlijke zin beginnen te zaaien. En dan bepakt Paulus dat bekende beeld van het zaaien. Nou ja, zegt Paulus, wat zaai je? Nou, wat zaai je? Een zaadje, een graankorrel, meestal heel klein, heel onooglijk, zoals dat spreekwoordelijke mosterdzaadje. Het is vaak niet eens fraai, het heeft een onopvallende kleur, het heeft een vorm. Ja, daar loop je ook niet direct mee weg. Het is eigenlijk naar vorm, naar inhoud, het is onooglijk. Het ziet er niet echt uit. Let wel, met dat zaad bedoelt Paulus dus ons lichaam nu. Dus mijn lichaam, uw lichaam, jouw lichaam, dat waarmee je in deze wereld staat. Dat is dus zo'n onooglijk zaad. Wij kunnen ons daar soms heel erg druk om maken. We laten soms ook allerlei dingen aan ons uiterlijk doen. Maar voor Paulus is het niet meer en niet minder, dat zullen we ook ontdekken, niet meer en niet minder dan een zaad. En zo zaaien wij, zegt Paulus, en wat is dat opstandingslichaam, zoals we dat dan nu maar noemen, dat is dan vergelijkbaar met de plant, de boom. Dat is pas de heerlijkheid, dat is pas de kracht. Met andere woorden, het mooiste hebben we niet nu, het mooiste wacht nog op ons. Als een boom, als een plant, misschien goed om daar eens nog iets meer op te letten, op dat wat de natuur ons daarin aanreikt, hoe prachtig zo'n boom of plant kan zijn. En Paulus die zegt dan heel beeldend vanuit dat beeld verder, nou ja, je hebt verschillende soorten zaden, verschillende graansoorten, maar je kunt natuurlijk nog veel breder kijken. En elk heeft zo zijn eigen uiterlijk, zijn eigen figuur. Een mosterdzaadje ziet er weer anders uit dan een tarwezaadje of een kastanje of een viooltje of een appelboom. En zo is dat ook met het menselijk lichaam. Zaden in alle kleuren, vormen, alle mogelijkheden. Een kuur. En zo is ook elk lichaam uniek. En daar raken we iets dat, denk ik, van belang is. Zo is ook elk lichaam uniek. In de christelijke traditie is het daarin misschien wel eens wat fout gegaan door een al te groot accent te leggen op dat wat komen gaat. Maar Paulus laat ons zien in dat beeld van het zaad en het lichaam dat dat niet helemaal terecht is. Want dat zaad, wat in dat zaad ligt opgesloten, dat zegt iets over onze identiteit. Dat zegt al iets over wie wij zijn. Het maakt namelijk uit wie u bent, hoe u voelt, hoe u leeft. Om te beginnen of je man of vrouw bent. Het maakt uit of je geboren bent met een stuk verstand. Dat kan je hooghartig maken en hoogmoedig, omdat anderen nu eenmaal de dingen niet zo snel begrijpen als jij. Of als je mooi bent, een mooie jongen of een mooi meisje om te zien, een mooie man, een mooie vrouw. Dat kan je hoogmoedig, dat kan je hooghartig maken. Want ach, de mensen komen toch wel op je af. Op een of andere manier gaat dat met contact maken helemaal niet zo moeilijk. Integendeel, het gaat bijna als vanzelf. En je kunt dan wel eens heel makkelijk met die contacten en met anderen omgaan. Misschien de trouw niet eens opbrengen om die contacten te onderhouden. Het ging toch vanzelf? En zo heeft dat lichaam, dat tastbare, dat materiële, dat wie wij, ja, zo voelt dat dan toch, wie wij zijn, wie wij nu hier en nu op aarde zijn, dat heeft alles te zeggen over wie wij zijn, over onze identiteit. Het ligt allemaal in dat ene zaadje opgesloten. En vervolgens gaat Paulus verder in de redenering. En het mooie is van Paulus dat Paulus die lijkt dan in al zijn strakheid en al zijn strakke formuleringen, lijkt Paulus uitermate rationeel te zijn. Maar ik denk ook wel eens, Paulus heeft ook iets van een bepaalde creativiteit, een bepaalde springerigheid. Want hij vertelt dan over het zaad en wat dat zaad kan doen en hoe mooi dat kan opgroeien. En dan zegt hij ineens, eigenlijk zonder verdere aankondiging, want, of en, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Met andere woorden, dan heeft hij het eerst over gewoon ons lichaam en vervolgens dan springt hij ineens naar het beeld van de hemellichamen. En in het Grieks is dat precies hetzelfde als in het Nederlands, dat is dus dubbelzinnig. Je hebt een aards lichaam, maar je hebt ook hemellichamen. Je hebt de zon, de maan, de sterren. En dan gaat Paulus met dat verschil nog weer iets anders onderstrepen. Want, zegt hij, die twee die verschillen in schittering. Die hemellichamen die schitteren altijd en die blijven altijd schitteren. Het ene is vergankelijk, dat aardse schitteren dat gaat voorbij, voor zover er sprake is van schitteren. Maar dat hemelse dat is onvergankelijk, dat is bestand tegen de tijd. En dan gebruikt hij dat verschil, dan gebruikt Paulus dat verschil door te zeggen, wat op de aarde wordt gezaaid, dat zal op hemelse wijze worden opgewekt. Dat is dus niet weer een boom of een plant die zal sterven. Nee, op hemelse wijze, het zal schitteren, het zal krachtig zijn. Het zal zelfs krachtig zijn waar dat aardse zwak is. Met andere woorden, in deze sprong, die een belangrijke gedachtesprong is, in deze sprong zegt Paulus dus eigenlijk twee dingen. Combineert die twee dingen. Aan de ene kant is dat zaad, is ons lichaam. Het is ons leven met die levendmakende geest waarover het zo nog even gaat. Het is ons leven met al zijn glorie, maar ook al zijn beperkingen. Zowel aan de buitenkant als ook voor een heel belangrijk deel aan de binnenkant. Dat is de ene kant. En al zijn glorie en al zijn misère. En aan de andere kant, dus als dat eenmaal is opgewekt, dan is het als het ware veredeld. We zouden kunnen zeggen genetisch gemanipuleerd. En dan gebeurt in die beweging, daar gebeurt een heleboel. We zouden een rondgang kunnen maken vanavond van wat zijn er nou de dingen waar u tegen oploopt in het leven. En dan zal de ene misschien zeggen, die ziekte waar ik van weet sinds anderhalf jaar, waar anderen dan heel veel van weten of waar ik mijn mond eigenlijk liever over houd, maar die mij toch wel zorgen baart over hoe dat verder gaat. Of een ander zal zeggen, als ik nou heel eerlijk ben, en dat wil ik helemaal niet hardop gezegd hebben, eigenlijk ben ik wel verbitterd in het leven, in mensen, en teleurstellingen ben op die ik heb opgelopen. En weer een ander die zal zeggen, als ik nou eerlijk ben, want het gaat nu toch om eerlijkheid, laten we dat maar doen met het oog op de eeuwigheid. Als ik eerlijk ben, ja dan zit er een diepe twijfel in mijzelf, in mijn leven, als het gaat over de Heere God. En dan ben ik eigenlijk, als het erop aankomt, iemand die heel erg in zichzelf gekeerd is. Nu, al die beperkingen waar een mens tegenaan kan lopen, waar u of waar jij tegenaan loopt, het is uiteindelijk geheeld en verzoend. We zouden kunnen zeggen, de rimpels worden weggestreken, maar dat is me eigenlijk nog te zwak, want het is niet een kwestie van restauratie en we gaan terug naar zoals het was. Nee, het is renovatie, het is vernieuwing, verandering. Het is bestand tegen de tijd, wat eigenlijk niet bestand was tegen de tijd. Het vergankelijke wordt onvergankelijk. Een van de beste beelden, hoewel het ook wel misbruikt wordt voor mijn gevoel soms als ik kijk naar New Age-achtige sferen. Maar het beste beeld is toch ook weer zo'n beeld uit de natuur. Het beeld van de rups bepaalt niet het mooiste beestje. Hoewel, je kunt je altijd verwonderen en verbazen over de natuur. De rups die zich vol eet en dan uiteindelijk in een kokon terechtkomt, zich daar verpopt en als vlinder in al zijn glorie tevoorschijn komt. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook weer zo'n beeld dat beperkingen kent, want niet alle vlinders zijn even mooi, maar er zijn prachtige vlinders. Een flink deel van de vlinders is fantastisch om te zien in kleur, in vorm. En zo dat kleine, onooglijke beestje, dat kan zo heerlijk schitteren als vlinder, als sierlijke vlinder. Verlost, vrij van alle verderf. Toch blijft dat ergens wat vreemd. En nou moeten we één ding zeggen, nou moet ik één ding zeggen. Geloven heeft altijd iets van een sprong. Een sprong die je waagt. Het is zoiets als dat vierleppen, dat je een zo groot mogelijke sprong waagt. Ja, en je loopt het risico, je loopt het reële risico dat je zo in het water zakt. Maar als je het waagt, ja, dan ligt daar een wereld, dan ligt daar Gods wereld voor je open. Het is altijd dus een sprong. Maar Paulus wil ons als het ware helpen. Hij wil ons begeleiden om die sprong toch te durven maken. Want het punt is vaak met die sprong dat wij hem niet durven maken. En dan zegt Paulus, nou, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? En dan zegt hij, nou ja, er is een aards lichaam, een natuurlijk lichaam dat gezaaid wordt en er is een geestelijk lichaam dat wordt opgewekt. En dan zegt hij daarbij, en dat lijkt bij een kernzin, Want wat is dan dat opgewekte geestelijke lichaam dat God geeft daaraan zijn gestalte? God geeft daaraan zijn gestalte. Het is dus, als het ware, alsof God opnieuw als schepper optreedt. God geeft daaraan de gestalte. Dat is dus niet een automatisme. Dat gaat dus niet vanzelf. Nee, het is opnieuw een daad van de Heere God zelf. Als bij de schepping. En het is dan ergens net als bij die rups en die vlinder. Het is niet te vatten. God is in die zin niet na te rekenen. Toch kunnen we dan nog één stapje doen met Paulus. In de hersteld. De Statenvertaling. Daar wordt gesproken van een natuurlijk lichaam. Dat is voor een deel begrijpelijk. Maar tegelijkertijd zit er iets meer relief voor mijn gevoel in de tekst. Paulus die heeft het over een psychisch lichaam en een geestelijk lichaam. Een bezield lichaam en een geestelijk lichaam. Psyche zit erin. En dat bezielde lichaam, dat is dat wat wij nu hebben. Zoals u hier ziet, zoals ik hier sta. En dat geestelijk lichaam, dat is dat lichaam wat komen gaat. Maar het bijzondere is natuurlijk dat in beide gevallen wordt gesproken van een lichaam. Dus het hier en nu en het straks waar God zijn eigen gestalte aan zal geven, het is in beide gevallen materie. Het is in beide gevallen grijpbaar. Het is substantie te pakken. En dan zegt Paulus, we hebben van die beide een voorbeeld. Die eerste Adam, die kennen we. Zoals gezegd, u, ik, wij hebben ons lichaam. Wij zijn allen van die eerste Adam. En tegelijkertijd is daar die tweede Adam gekomen. Die begonnen is als eerste Adam in al zijn lichamelijkheid, net als ieder ander mens. Maar Jezus Christus is als tweede Adam, als het ware, opgestaan uit de doden met dat andere, met dat geestelijke lichaam. Dus er is een aards lichaam, bezield lichaam en er is een geestelijk lichaam. En dat bezielde lichaam hebben we horen dat in Genesis 2. Dat is dan de Heere God die de mens vormt uit de klei, uit het slijk van de aarde. En daar als het ware zijn levensadem, zijn levensgeest in blaast. En in deze ene, in Jezus Christus, zien we die beide lichamen, die beide gestalten voor ons. En dan wordt ineens ook wat duidelijker hoe dat dan werkt met de opstanding van de Heer Jezus. Als dan bijvoorbeeld inderdaad Maria hem daar in de tuin, in die hof, niet herkent. Blijkbaar is daar iets veranderd, is daar toch iets verschoven. Of als Jezus in zijn verschijningen door muren en deuren heen gaat. Of als de discipelen daar rond het meer van Galilea weer aan het vissen zijn, en als Jezus dan van het strand af tot hen roept, dan zien ze dat niet direct, dan kost dat enige tijd voordat dan inderdaad geroepen wordt, het is de Heer, Hij is het. Lichamelijk, tastbaar, substantie, maar in een eigen, in een andere gestalte. Wat betekent dat dan praktisch? We kunnen allerlei dingen over zeggen. Het mooie is ook bij dit leerstuk dat het niet alleen gaat over dat wat komen gaat, hoewel we, kan ik me voorstellen, wat dat betreft ook best nieuwsgierig zijn als geloven. Het is niet alleen iets wat over straks gaat, maar het is ook, en dat is eigenlijk altijd zo bij geloven, ook al gaat het over het eeuwig leven, het zegt ook van alles over het hier en nu en over het omgaan met de materie en met het lichaam. Ik zei u al, het is soms toch wel wat een vergissing geweest dat men in de kerk daar zo bijna achterloos mee om is gegaan. Natuurlijk, het mooie, het schitterende komt nog. Maar ook het hier en nu van dat lichaam, dat zegt iets. Het draagt ons in ieder geval op, in het algemeen, om zorgvuldig met de schepping, om ook zorgvuldig met ons lichaam om te gaan. Het is een gave van God. Het is een gave van de Schepper. En dat is niet om het even gegeven. Niet overdreven in de zorg, maar ook niet het onderwaarderen. Laat maar waaien. En tegelijkertijd is die wederopstanding van het lichaam bijvoorbeeld ook een krachtig getuigenis tegen gedachten over reïncarnatie. Want reïncarnatie, dat is zoiets alsof het alleen de geest zou zijn. De geest die bepalend is, de geest die voortblijft leven. En ach, dan is dat de ene keer in het ene lichaam en een volgende keer in een ander lichaam. Dan een mens, dan een dier en misschien zelfs wel een boom of wat dan ook. De wederopstanding van het lichaam laat ons zien, laat ons horen dat het lichaam, dat lichaam en geest niet los verkrijgbaar zijn. Zij horen bij elkaar, zij horen bij mij, bij wie ik ben voor het aangezicht van God. Meer specifiek wil ik alleen ingaan nog op begraven en cremeren. En dan wil ik aan de ene kant zeggen, ik ben nou eenmaal iemand van de nuances toch ook. Aan de ene kant zou ik willen zeggen, laten we het verschil tussen begraven en cremeren niet groter maken dan het ook weer is. Want uiteindelijk in de kern is het een gradueel verschil. Uiteindelijk maakt het op den duur niet uit. Aarde tot aarde, stof tot stof, as tot as. Er blijft op termijn zo goed als niets over. En het bijzondere, en dat zou ik u in die zin toch in het bijzonder ook wel willen meegeven vanmiddag, vanuit de woorden van de apostel Paulus, het bijzondere is dan, God zal op zijn wijze aan, vanuit van dat aardse lichaam een geestelijk lichaam maken, van dat bezielde lichaam een geestelijk lichaam maken, van dat aardse een hemels, op zijn wijze. Het ligt in Gods hand. Maar aan de andere kant, want die kant is er toch zeker ook, is er denk ik veel te zeggen als het enigszins kan voor begraven. Ik noem drie dingen. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar dat laten we voor vanmiddag. Er zijn drie dingen. Het eerste, dat is dat begraven ons verbindt met de Joodse traditie. Het Oude Testament. In de Tweede Wereldoorlog zijn er 6 miljoen Joden vermoord in de gaskamers. En het ergste wat daarop volgde was dat die lichamen, die lijken, verbrand werden. Dat ging zo in tegen de Joodse, tegen de oud-testamentische gedachte over het lichaam. Dat was een affront, dat was één grote belediging. Alsof de moord op al deze mensen al niet genoeg was. Het werd nog vernederender. Dat is het eerste. Tweede, wat iets zegt voor begraven. Begraven heeft iets van die symboliek van het zaaien. Denk ook aan de woorden van de Heer Jezus zelf die dan zegt, als de zaadkorrel sterft, brengt zij veel vruchtkoor. De zaadkorrel moet eerst sterven. Zaaien, begraven is daarmee een getuigenis, een levend getuigenis van de opstanding van Christus zelf. Van de hoop die gegeven is met zijn dood en met zijn opstanding. In het geloof in deze gestorven, gekruisigde en opgestane Heer. Derde, het is niet toevallig, denk ik, weet ik wel zeker, dat de vroege kerk afstand nam van crematie. Want de omringende cultuur, de Grieks-Romeinse cultuur, de Hellenistische cultuur, daarin was het gewoon om doden te verbranden. En de gedachte was daarbij, nou ja, dat lichaam, dat doet er uiteindelijk niet toe. Wat van belang is, dat is uiteindelijk die geest. Het voortleven van die geest, van de nagedachtenis. Waarom dan toch maar niet cremeren als een getuigenis tegen ja, die onderwaardering van het lichamelijke, van de schepping, van het materiële. Tot slot. Het heeft dus alles te maken, de opstanding van het lichaam, met ons leven hier en nu. Het zal u denk ik ook duidelijk zijn waarom je misschien beter kunt spreken van de opstanding van het lichaam dan van de wederopstanding. Daar zit altijd makkelijk de gedachte in wederopstanding, dat wij als het ware weer in de kerk zouden kunnen zitten ooit in de eeuwigheid, zoals we daar vanmiddag hier zitten en samengekomen zijn. Daarom is er misschien wel iets te zeggen voor opstanding van het lichaam. God zal opnieuw een gestalte geven, ook aan ons lichaam. Een kern daarin is die heelheid, die verzoening die in Jezus Christus, die in het volbrachte werk van Jezus Christus eens bereikt is, eens en vooral. En dat verbaast mij altijd weer, eigenlijk, dat we in de kerk en in de dogmatiek en in de geloofsleer, dat het in die zin altijd zo, ja, in zekere zin zo overtuigend in elkaar zit. Dat waar het gaat om heelheid en verzoening, dat niet alleen een kwestie is van vergeven hier en nu. Wij kunnen elkaar vergeven. God geeft de belofte dat er sprake is van vergeving. Dat niet alleen een gedachte is. Maar dat dus ook hier, ook in de dood, ook in de opstanding van het lichaam opnieuw verwerkt is. Heelheid, heling, verzoening door het bloed van Christus. Zodat wij niet meer met de beperkingen van het leven te maken zullen hebben, maar juist met de heelheid van het leven, renovatie. En dat doen we niet alleen, het is niet ieder voor zich, want zo zegt Paulus, wij worden allen in één ondeelbaar ogenblik, allen in één ondeelbaar ogenblik, krijgen wij dat nieuwe lichaam. Met andere woorden, ook wat ons als mensen onder elkaar kan tegenhouden. De afstand die we houden, ook soms tot andere geloven en gemeenteleden. Er is sprake van heelheid en verzoening. Ook als het gaat over de opstanding van het lichaam. Een heleboel woorden vanmiddag, dat besef ik. En Paulus die maakt het ons makkelijker, maar uiteindelijk natuurlijk niet echt makkelijk. En misschien kunnen we daarom ook maar het beste eindigen met een beeld. Een beeld dat u mee kunt nemen als het ware, waar u nog eens over na kunt denken. Dat beeld dat komt voort uit dat wat Paulus ons vanmiddag zelf geeft, meegeeft. Dat ene zaadje en die mooie, prachtige plant die ernaast staat. Dat ene zaadje, dat is het hier en het nu. En die mooie, prachtige plant, die struik of die boom, volop in bloei, dat is wat komen gaat. Zet die twee nog eens naast elkaar, houd die twee naast elkaar voor ogen. En besef dat u als gelovig mens een gezegend mens bent. Amen.